Broeders en zusters, het onderwerp dat wij voor deze dag niet hebben aangekondigd, alleen hier en daar zo hebben meegedeeld, is eigenlijk wat gewoonlijk genoemd wordt de pre-existentie van Christus. Maar ik vind het wel een erg lastige term op zaterdagmorgen vroeg, eerlijk gezegd. In ieder geval komt het erop neer dat we ons zullen bezighouden met het bekende Bijbelse waarheid, dat de Heer Jezus Christus inderdaad bestond, existeerde of gewoon leefde, ook voordat hij in de tijd in Bethlehem geboren werd. Dat is een onderwerp, dus een heel eigenaardig onderwerp, heb ik gemerkt. We hebben ons daar trouwens wel eens wat vaker in verdiept, maar het is een eigenaardig onderwerp, omdat iedereen dat toch wel schijnt te weten. Maar als de Bijbelse argumenten daarvoor op tafel moeten komen, dan blijken die argumenten altijd veel problemen met zich mee te brengen. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik daarover gesproken heb. Dat was op de Bron, in een morgenroodconferentie. En het veroorzaakte nogal wat deining, heb ik toen begrepen. Maar goed, daar zullen we het nou niet verder over hebben. Maar wij willen wel het onderwerp bespreken. Maar het blijkt namelijk dat de Bijbelse argumenten voor dat voorbestaan van Christus, want dat is de min of meer Nederlandse term daarvoor, dat die nogal wat problemen met zich meebrengen. Aan de ene kant omdat men de consequenties van bepaalde schriftplaatsen liever niet accepteert, omdat het te veel consequenties heeft, maar we zullen wel zien welke dat zijn. Aan de andere kant blijkt, dan moet ik er helaas ook zeggen, dat dikwijls argumenten gebruikt worden die in feite helemaal niet bijbels zijn, maar die berusten op een verkeerde interpretatie van bepaalde schriftgedeelten. Maar goed, we zullen in ieder geval met een hele sterke beginnen vandaag. Dat kan niet missen, dat is natuurlijk die uit Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 2. Bekende woorden van Filippenzen 2 vanaf vers 5. En waar staat: want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Ik moet me eigenlijk meteen verexcuseren, want het is nu eenmaal zo dat dit schriftgedeelte gewoonlijk ook, net als vandaag trouwens, gebruikt wordt eigenlijk buiten het verband waarin het werkelijk gezegd wordt. De belangrijke waarheid die hier naar voren gebracht wordt is namelijk in deze verse natuurlijk, de verse die we gelezen hebben, dat de Heer zichzelf vernederd heeft en daarna dat hij verhoogd is geworden, of dat God hem vernederd heeft, want zo kan het ook gelezen worden, waarna God hem ook, vers 9, waarna God hem ook uitermate verhoogd heeft. Maar ik moet in de eerste plaats zeggen dat deze uitspraken hier niet als leerstellige waarheid naar voren gebracht worden, maar dat ze naar voren gebracht worden als illustratie van een andere gedachte die wel degelijk het onderwerp vormt van deze Filippenzenbrief. Dat onderwerp is namelijk dat de gelovige geacht wordt nederig te zijn, deemoedig te zijn, eventueel zelfs te lijden, opdat hij daarna door de machtige hand Gods verhoogd zou worden. De uitdrukking is trouwens van Petrus, hè? Maar door de krachtige hand Gods, daaronder zou men zich moeten vernederen om door die hand ook verhoogd te worden. Maar dat is het werkelijke onderwerp van de Filippense brief. En om het dan helemaal maar even uitgebreid te zeggen, we hebben hier deze drie gemeentelijke gevangenisbrieven van Paulus achtereenvolgens: Efeze, Filippense, Colossense, waarbij Efeze in het algemeen spreekt over de bijzondere positie van de gemeente in onze dagen, zoals die in onze dagen bestaat, sinds de eerste komst van Christus en uiteraard voorafgaand aan zijn wederkomst. Deze gemeentelijke bedeling als tussengeschoven periode in de heilsgeschiedenis, want zo wordt het daar wel degelijk naar voren gebracht, met name in Efeze 3. En aan de andere kant hebben we Colossense, een brief die in hoge mate dezelfde inhoud heeft als de Efeze brief, maar Colossense brief die wat meer nadruk legt op het feit dat de gemeente, en in het bijzonder ook de gelovigen van vandaag, deel hebben aan de volmaaktheid van Christus. Dat wil zeggen dat de gemeente volmaakt gesteld is, of wordt, niet, maar niet zal worden, hè? Maar dat de gemeente volmaakt gesteld is in Christus, en dat deze volmaakte Christus, in wie de volheid der Godheid woont, dat deze volmaakte Christus in ons is. Beide brieven dan, Efeze en Colossense, spreken over zeer hoge geestelijke waarheid, terwijl aan de andere kant diezelfde geestelijke waarheid zijn aardse toepassing krijgt in de Filippense brief, en waarbij gezegd wordt dat wij weliswaar deel hebben aan deze volmaakte heilige positie van Christus, maar dat betekent nog niet dat we dus hier op aarde altijd erkenning zouden vinden in de wereld, dat we een heersende positie innemen zouden in de wereld. Betekent ook zeker niet dat wij over andere mensen, laat staan andere gelovigen, zouden heersen. Maar wordt er gezegd, wij als gelovigen hebben nou eenmaal een dienende taak. En een dienende taak is een nederige taak. En in dat verband staat er, dat vers 5 wat we gelezen hebben van hoofdstuk 2. Want dat gevoelen, of die gezindheid, want dat is waar het om gaat, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Wel, welke gezindheid dan, of welk gevoelen was er in Christus Jezus? En dan wordt er gezegd, nou, hij is degene die in de gestalte des Gods was. Hij was Gode even gelijk. En even is hetzelfde als gelijk. Hè? Hij was Gode even. Of hij was Gode gelijk. Maar niettemin, hij heeft het geen roof geacht om die heerlijkheid, die goddelijke heerlijkheid die hij had, af te leggen. En hij heeft zichzelf vernederd en is mens geworden. Waarmee dus in één keer gezegd is, en daar houden we ons dan vandaag verder mee bezig, dat hij dus inderdaad in de hemel was, waar anders, dat kan natuurlijk nooit missen, hè, en dat hij uit de hemel is nedergedaald en van schepper schepsel is geworden om pas daarna, en dat was dan in de praktijk dus na zijn dood, verhoogd te worden. Te beginnen uiteraard bij zijn opstanding. En het punt is natuurlijk dat daarmee weliswaar deze waarheid naar voren gebracht wordt van deze vernedering en daarna verhoging van Christus, maar dat is zeker niet het hoofdthema van dit Bijbelboek. Het hoofdthema is dat deze vernedering ook te verwachten is voor elke gelovige, en dat is ook wat in de voorgaande hoofdstuk, maar zeker ook in de rest van hoofdstuk 2 naar voren gebracht wordt, waar zelfs het voorbeeld van Epafroditus gegeven wordt, die zelfs zijn leven op het spel heeft gezet om de Heer en daarmee bovendien de gemeente te kunnen dienen. Maar het punt is dat de Heer zelf dat ook gedaan heeft. Nogmaals, dat wordt hier niet als leerstellige waarheid naar voren gebracht, deze vernedering van Christus. Het wordt hier aangehaald als illustratie en als voorbeeld voor elke gelovige in onze bedeling, zodat wij weliswaar dit schriftgedeelte nu lezen en zeggen, en ik heb ook gezegd, dit is een van de sterkste argumenten, maar eerlijk gezegd, zo sterk is het natuurlijk ook niet, want hier worden niet naar voren gebracht, hier worden als bekend feit als bekend feit verondersteld. Dat wil zeggen dat de leer omtrent de vernedering van Christus niet hier gezocht zou moeten worden in Filippenzen 2, maar integendeel al veel eerder in de Bijbel, want daaraan wordt Filippenzen 2 uiteraard ontleend. Niettemin zijn we dankbaar dat hier deze waarheid in één adem eens een keer naar voren gebracht wordt, dat hij zich vernederd heeft, dan wel zich heeft laten vernederen om daarna verhoogd te worden. Het leidt geen twijfel dat die vernedering in de eerste plaats tot uitdrukking komt in zijn menswording. En dat betekent dus inderdaad dat bij de geboorte van de Heer Jezus hij weliswaar een menselijke gedaante ontving en ook inderdaad mens werd, maar neemt niet weg dat dat zeker niet zijn oorsprong is, want zijn oorsprong ligt inderdaad in de hemel, al waar hij leefde, was en sprak en nog zo het een en ander deed, alvorens mens te worden. Dat wij dat moeilijk begrijpen, dat is een duidelijke zaak. Wij zelf zijn mensen en onze oorsprong ligt bij onze geboorte. Dat is een duidelijke zaak, zodat we van nature natuurlijk toch wat weerstand zullen hebben tegen de gedachte dat er ooit een mens geboren werd die al eerder leefde. En zelfs niet als mens, maar zelfs als God, niet als schepsel, maar als schepper. Niettemin is dat een volstrekt, maar dan ook volstrekt bijbelse gedachte, waarvan wij enige argumenten zullen noemen, met name dan schriftplaatsen. Maar voor ik dat doe, wil ik u even enige andere schriftplaatsen voorhouden, waarover wij niet al te lang geleden ook op deze plaats gesproken hebben, en die in dit verband gewoonlijk worden aangehaald, terwijl mijns inziens dat eigenlijk niet terecht is. Hooguit voor een klein gedeelte terecht. Dat zijn namelijk de schriftplaatsen waarin gezegd wordt dat Christus het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, dat Christus de uitstraling is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoorts. Kortom, ik denk daarbij dus in de eerste plaats aan Hebreeën 1. Ik zoek het voor de gelegenheid dan maar even op. Want daar staat inderdaad in vers 3 dat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en dat hij alle dingen draagt door het woord van Gods kracht, want zo blijf ik het hardnekkig lezen. Drie opmerkingen dus die hetzelfde naar voren brengen, namelijk dat Christus de veruiterlijking is van de Godheid en dus dat hij de zichtbare uitdrukking is van de onzichtbare God. Het punt is dat men deze uitspraak over Christus dikwijls veralgemeniseert en van toepassing brengt op de oudtestamentische tijd, op Christus in de oudtestamentische tijd. En ik moet u zeggen dat men daar uiteindelijk niet verkeerd mee gaat, maar het is niet bijbels, omdat deze uitspraak hier, dat Christus het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, dat is een uitspraak die gedaan wordt over hem, uitdrukkelijk binnen het schriftverband, wordt het gedaan over hem sinds zijn opstanding uit de dood. En dat is een belangrijke waarheid. De gedachte is namelijk dat de mens Jezus niettemin het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid en het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en dat sinds zijn opstanding uit de dood, want dat staat er gewoon ook bij hier. En het is dus niet eerlijk, ik moet dat uitdrukkelijk zeggen, het is niet eerlijk om een dergelijke uitspraak met terugwerkende kracht van toepassing te brengen op de Heer en dan te zeggen, hij is dat ook altijd al geweest, hij is dat van eeuwigheid tot eeuwigheid, zal ik maar zeggen. Er worden overigens tamelijk bijbelse uitdrukkingen gebruikt, maar in een onbijbels verband. En dan wordt er gezegd, hij is dat altijd geweest enzovoort, want er staat hier toch, Hebreeën, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Nee, er staat bij dat het is nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft. In het verdere van dit vers. En dan nog een keer, dat hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, waar ook die uitspraak, ontleend natuurlijk aan Psalm 110, ook deze uitspraak wordt gedaan uitdrukkelijk over de Heer Jezus, over de mens Jezus van Nazareth, die uit de dood opstond en gezet wordt aan Gods rechterhand. Begrijpt u me goed? Ik sta niet te vertellen dat de Heer Jezus Christus niet in het verleden en voor zijn menswording, dat hij toen niet het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid was. Ik beweer dat hij dat wel was, maar ik beweer alleen dat het hier niet staat. Nou, dat is voor sommigen te moeilijk, heb ik wel eens gemerkt, zulke uitspraken die ik nou doe. Hè? Dan zeg ik, dit is wel zo, maar het staat hier niet. Hij was wel het uitgedrukte beeld van Gods wezen, maar dat staat hier niet. Hier staat dat hij het uitgedrukte beeld van Gods wezen is sinds zijn opstanding uit de dood. En de strekking van deze uitspraak is dan ook dat de mens Jezus van Nazareth het uitgedrukte beeld is van Gods wezen sinds zijn opstanding uit de dood. Weer, maar dat laatste staat er niet bij. En daar gaat het maar om. Je kunt dus deze tekst, mijns inziens, niet gebruiken als argument voor het voorbestaan dan ook pre-existentie van Christus. Want deze tekst spreekt juist over wat er met Jezus van Nazareth gebeurd is. Jezus, van wie gezegd werd dat hij de Messias was. Wat is er met hem gebeurd? Want van zijn koninkrijk zien wij niks. Waar is hij dan? Waarom zit hij dan niet in Jeruzalem op de troon van zijn vader David? Waarom jacht hij de Romeinen niet het land uit? Waarom verzamelt hij de Joden niet terug naar het land? En heb ik het nog niet eens over de andere tien stammen van Israël. Kortom, waarom horen wij niets meer van hem? En het antwoord is, wel, sinds zijn opstanding is hij, weer, maar dat staat er niet bij, sinds zijn opstanding is hij het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, en hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft. En hij is dus inderdaad sindsdien gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En nog even om op die laatste uitdrukking in te gaan. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zijn uitdrukking ontleent op Psalm 110. Maar deze eerste versen van Psalm 110 zijn uitdrukkelijk profetieën bedekt. Maar het zijn profetieën over de opstanding en hemelvaart van Christus. Waarbij David zei, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. De Heer stelt er de vraag over. Ik kom er straks nog wel op terug, hoop ik. De Heer stelt er de vraag over als David de Messias zijn Heer, als David over zijn zoon de Messias spreekt en hij noemt hem mijn Heer. Hoe kan dat dan? En hier wordt het antwoord gegeven. De zoon van David namelijk is door zijn opstanding en hemelvaart gezeten aan de rechterhand Gods, en is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, is het uitgedrukte beeld zijn de zelfstandigheid, en hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Dat is de gedachte, en het vers spreekt dus uitdrukkelijk niet over het voorbestaan van Christus, maar het spreekt wel over het voortbestaan van Christus. Ik heb dus een keer boek gelezen, ik mag niet zeggen wat het was, want het was een morgenroodbrochure, helaas, waarin afgedrukt was voortbestaan van Christus, terwijl voorbestaan bedoeld was. Maar de zetter heeft natuurlijk gedacht van, dit is verkeerd gespeld, hier heeft men een letter vergeten, kende de term niet. Heel jammer, maar ik wijs u op het verschil, hè. Hier gaat het over het voortbestaan van Christus, over wat er van Jezus van Nazareth geworden is sinds zijn dood, en beter nog natuurlijk sinds of door zijn opstanding. Maar voorbestaan komt hier niet voor. Hetzelfde geldt trouwens voor de uitdrukkingen in de Colossensebrief, die hier altijd meteen naastgelegd worden. Eens even zien waar het is, eindje terug. De uitdrukking die ik uit het hoofd er straks al min of meer heb aangehaald, vers 9 van hoofdstuk 2 bijvoorbeeld, van Colossense, waar staat: in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, waarbij ook de gedachte is dat Christus de uitdrukking is van het wezen van God. Maar leest u de Colossensebrief, dan zult u zien dat dat absoluut niet gaat over de situatie voor zijn menswording, maar dat het juist gaat om de situatie nadat hij gestorven was en dus nadat hij uit de dood opstond, of doordat hij uit de dood opstond. Daar gaat het om. Weer niet dus voorbestaan, maar voortbestaan van Christus. Nou goed, ik laat het daar maar even bij, want ik kom misschien op die schriftplaatsen nog wel terug. Maar het moest me echt van het hart, dat als gesproken wordt over de persoon, over het wezen van Christus, dan is strijkerzet zo dat deze schriftplaatsen genoemd worden, waarin staat: hij is het beeld Gods, 2 Korinthe 4, weet u wel. Christus die het beeld Gods is, hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, in hem woont al de volheid der Godheid, enzovoort. En dan past men die uitdrukkingen toe, universeel, eeuwig, in de zin van niet alleen naar de toekomst, maar ook vanaf in de beginnen. Dat wil zeggen ook eeuwig vanuit het verleden, en dat is een verkeerde toepassing van deze uitspraken. Daarom, als er mensen zijn die niet geloven, die zijn er nou eenmaal, als er mensen zijn die niet geloven in de pre-existentie, in het voorbestaan van de Heer Jezus Christus, en u houdt hen deze teksten voor, dan zullen ze u uitlachen. En toch worden deze teksten meestal als eerste genoemd. Maar ze zullen u uitlachen en zullen zeggen, die teksten die spreken over zijn verhoging, over zijn opstanding uit de dood. En we hebben daar vaak genoeg over gesproken, ook op deze plaats. We hebben meerdere malen, bij meerdere gelegenheden vastgesteld, dat de hemelse positie van Christus het resultaat is van zijn opstanding uit de dood. Het resultaat is van het verzoeningswerk wat hij als mens tot stand gebracht heeft. En daarnaast hebben we vastgesteld dat als in de Bijbel heel nadrukkelijk over de Christus als de Zoon van God gesproken wordt, dat dat dan niet gerelateerd wordt aan de dagen van ouds, wordt niet gerelateerd aan zijn voorbestaan, aan het verleden, maar het wordt gerelateerd aan zijn opstanding uit de dood, toen tot hem gezegd werd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ik heb er al heel wat moeilijkheden over gehad in de loop der jaren. Dan komt een afgelopen broeder naar me toe, die zegt: maar what do you think of the eternal sonship of Christ? En toen vroeg ik: waar staat dat in de Bijbel, het eeuwige zoonschap van Christus? Wat denkt u daarover? Nou, daar denk ik wel wat over. Maar waar staat het in de Bijbel? Nou, dat was genoeg om dat alleen maar te vragen. Ik heb die mensen nooit meer gezien, terwijl ik een afspraak met ze had voor diezelfde middag. Maar goed, het was een eind weg en een tijd geleden. Maar niettemin, het zijn van die vaste termen, de eeuwige zoon. Nou wil ik niet zeggen dat Christus niet eeuwig is. En ik wil zeker niet zeggen dat hij niet voor eeuwig de zoon blijft. En ik wil ook niet ontkennen dat voordat hij mens werd, al als zoon wordt aangemerkt in de Bijbel. Maar als we trouw zijn aan het woord van God, zoals het ons gegeven is, dan blijkt gewoon dat hij tot zoon Gods werd aangesteld bij zijn opstanding uit de dood. Onze vraag en ons probleem is dus, wat was hij daarvoor? En vast te stellen dat hij de zoon is en dat hij dus van eeuwigheid dat is. Dat is, daarmee gaan we het boekje te buiten. Dat wil zeggen, dan gaan we buiten de Bijbel om. Dan passen we iets toe met terugwerkende kracht. Terwijl we dat, als we dat willen doen, dat toch zouden moeten doen op grond van zekere schriftplaatsen. En die zijn er wel, maar die worden gewoonlijk niet genoemd. En daar zit eigenlijk het probleem. Met andere woorden, wij verdedigen overigens bijbelse stelling dat Christus in de hemel was voordat hij mens werd. Maar wij verzuimen dikwijls om daar de juiste schriftplaatsen bij te vermelden. We gebruiken de verkeerde. Maar het punt is dat juist het gebruik van verkeerde argumenten de andersdenkenden, om het netjes te zeggen, juist voet geeft. Weet je wat ik altijd doe? Als ik een bepaalde gedachte heb uit de schrift, dat ik meen bepaalde conclusies te moeten trekken, dan zoek ik altijd naar literatuur of geschrift, wat dan ook, die het tegendeel beweren. En die bestudeer ik dan. En als blijkt dat die tegenargumenten geen hout snijden, dan ben ik 99% zeker dat mijn gedachte toch goed is. Ik heb eens een keer, op verzoek van mijn vader was dat trouwens, had ik een brochure geschreven over de bruidegom en de bruid. Weet je wel over die kwestie dat de gemeente, in tegenstelling tot wat velen denken, niet de bruid is, maar juist de bruidegom. Dat wil zeggen, beschreven wordt als het lichaam van de man en daarom niet als de bruid, maar als de vrouw. In de zin van dat de gemeente leeft in gemeenschap met Christus en dus niet de bruid kan zijn, want dan zou ze niet in gemeenschap met de bruidegom mogen leven, want dat wacht dan eerst op de huwelijkssituatie die dan pas in de toekomst tot stand zou moeten komen. Vader zei altijd, het kan me niet schelen dat ze dat leren dat de gemeente de bruid is, maar het is de ontkenning van de gemeenschap die wij nu met onze levende Christus hebben. Want diezelfde mensen die zeggen dat wij de bruid zijn, die hebben groot bezwaar tegen gemeenschap voor het huwelijk. En dat zijn twee dingen die volstrekt met elkaar in strijd zijn. Ik vind het een schitterend argument. Misschien is het alleen niet geschikt om hier vanaf deze plaats te zeggen, maar dan neemt u me dat maar niet kwalijk. He? Maar zo is het. We leven gemeenschap met de Heer. De gemeente is het lichaam van Christus en staat in relatie tot dat hoofd dus. Dat is een man-vrouw verhouding. Dat is inderdaad een kwestie van leven in gemeenschap met elkaar enzovoorts. Nou goed, nadat die brochure was uitgekomen, is dit door tegenstanders natuurlijk uitgebreid tegenin geschreven. Ik was zeer vereerd, moet ik u zeggen. Maar goed, dat even terzijde. Maar toen bleek dat er helemaal geen tegenargumenten gegeven werden. Er is zelfs een hele artikelenserie in een of ander blad verschenen, waarvan ik de naam dan nu maar niet zal noemen. Maar een hele artikelenserie over het feit dat de gemeente de bruid is. Ik heb die hele artikelenserie gevolgd. Er is geen enkel argument voor de gedachte gegeven. De gedachte is alleen toegepast. Maar dat mag je niet doen als die gedachte niet eerst bijbels gefundeerd is. En dat is het hele punt, Dana. Je kunt wel een gedachte ontwikkelen en die gaan toepassen overal. Daar kun je jaren mee bezig blijven. Maar daarmee staat het feit aan zich niet vast. En dat is het punt, hè. Zodat, ik zeg altijd, je moet de tegenargumenten eerst onder ogen nemen en dan weet je pas echt waar je staat. En dat is met deze dingen ook zo. Als je spreekt over het voorbestaan van Christus en je gebruikt alleen die teksten waarin staat dat Christus het beeld Gods is enzovoorts, dan gebruik je de verkeerde teksten. En dan zal de andersdenkende absoluut niet van onder de indruk zijn, want u en ik, we hebben er zo vaak over gesproken hier, wij weten dat deze uitspraken in het Nieuwe Testament uitspraken zijn over de mens Jezus van Nazareth, die door God uitermate werd verhoogd en van wie gezegd moet worden dat hij weliswaar mens was, maar dat hij sindsdien het beeld Gods is. En dan denken wij erbij weer, dat is waar, maar dat staat in deze schriftplaatsen niet. Dat het weer zo is, er staat omdat het zo is. En dat het weer zo is, dat is precies wat wij zouden moeten kunnen aantonen uit de schrift. Maar dan niet op grond van deze teksten, maar op grond van schriftplaatsen die wij eerder in de Bijbel al vinden. Andere dus. Maar die worden gewoonlijk vermeden omdat ze grote consequenties hebben. Die noem ik dan maar meteen. De consequentie van al die andere schriftplaatsen is dat we tot de conclusie moeten komen dat Jezus van Nazareth niemand anders is dan Jehovah. Val me nou niet lastig over de uitspraak van het woord Jehovah. Dezelfde mensen die zijn nog roomser dan de paus, die zeggen dat spreek je zo verkeerd uit, maar ze kunnen je toch niet zeggen hoe je het wel moet uitspreken. Dus daar houden we ons maar niet mee bezig, hè. We houden traditioneel maar bij Jehovah. Hoe dat ook zij, het punt is dat we uit de schrift uitdrukkelijk leren dat Jezus Christus niemand anders is dan Jehovah. En het probleem wat men dan krijgt is dat velen, meestal via allerlei kerkelijke geschriften enzovoorts, het idee hebben dat de naam Jehovah slechts zou moeten toegepast worden op God, namelijk de Vader. Ontleend dus aan het leerstuk van de drie-eenheid met de nadruk meestal op, helaas op drie. He? Daar komt, en dan zitten we met een ander probleem meteen. Dat wil zeggen, dan worden er al twee problemen door elkaar gegooid. Toen ik in de tijd, ik heb u dat net aangehaald, toen ik in de tijd in het publiek daarover sprak, dat Jezus niemand anders is dan Jehovah, toen was het commentaar wat ik later kreeg, je hebt sommige mensen hun vader afgenomen, want de gedachte was dat Jehovah de naam was van de Vader. En dat is ook al een misverstand, want het eerste, de beste, hoe moet ik het zeggen, eerste beste boek over de systematische theologie, leert ons dat de naam Jehovah gebruikt wordt in de Bijbel voor zowel de Vader als voor de Zoon als voor de Heilige Geest. Zodat dat sowieso een misverstand was. Hè? Mensen weten daar zo weinig van en durven daar dikwijls niet over te praten. Als er over gepraat wordt, dan krijgen we meteen de grootste problemen. Dus u bent gewaarschuwd. Luistert u vandaag naar de argumenten die ik u graag zou willen voorhouden. En ik ga dat op de ouderwetse manier doen. Daar kan niks mee stuk. Ik neem u gewoon vanaf het begin mee door de Bijbel heen om u hier en daar wat schriftplaatsen te noemen die uitdrukkelijk naar voren brengen dat Jehovah niemand anders is dan Jezus, en aangezien Jezus niemand anders is dan Christus, betekent het dus dat Jehovah dezelfde is als Jezus en dezelfde als Christus. Daarom heet hij ook Jehovah, Jehoshua, Mashiach, of in Nederlands de Heere Jezus Christus. En het eigenaardige is dat we in het Nederlands de termen gewoon gebruiken, de Heere Jezus Christus, en als we het in terugvertalen naar het Hebreeuws min of meer, dan komt er ineens protest. Maar Heere Jezus, niks anders dan Jehovah, Yeshua of Jehovah, Jehoshua, ik spreek het liever zo uit, hè. De Heere Jezus Christus. De Heere is inderdaad, geldt inderdaad als de vertaling van de Hebreeuwse naam Jehovah. Maar goed, ik neem u mee naar het Oude Testament, zomaar ergens. Maar ik begin dan maar in Genesis, in Deuteronomium. Ik denk niet dat ik compleet ben hoor, want dat heeft geen enkele zin. Dan kom ik aan honderden, misschien wel duizenden schriftplaatsen. Maar ik neem u mee naar de meest opvallende, namelijk naar Deuteronomium 30. Ik lees voor het verband even vanaf vers 1. Voort zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken waarheen u de Heer uw God verdreven heeft. Het punt is, dat er staat, zo zult gij het weder ter harte nemen. Wel, het is uiteraard het woord van God. En ter harte nemen, wel, het woord van God ter harte nemen wil gewoon zeggen geloven, juist, daar zijn we het daarover eens. Er staat dus gewoon, zo zult gij alsnog geloven, tot geloof komen. En wel onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Zodat hier in elk geval duidelijk staat dat als Israël, wat we er ook onder verstaan, maar als Israël tot geloof komt, dan zal dat zijn niet in het beloofde land, maar daarbuiten. Ja, kan men in het land dan niet tot geloof komen? Jawel, Maar wij weten gewoon uit de schrift dat niet het volk als volk in zijn geheel tot geloof zal komen. En dat er zeker geen Israëlische of Joodse regering officieel de naam des Heren zal aanroepen en tot geloof zal komen in het land. Want de schrift zegt dat. Hier heel duidelijk. Maar er zijn natuurlijk meer schriftplaatsen die hetzelfde zeggen. Maar dan gaan we verder. En gij zult u bekeren, of namelijk, gij zult u bekeren tot de Heere. Let u op, staat de vertaling, er staat keurig Heere met kapitalen, heet dat, met hoofdletters. Ik zei het dan met kleine hoofdletters, maar dat betekent dat daar in het Hebreeuws de naam Jehovah staat. Hè? Ik wil hem niet elke keer uitspreken, dus lees maar gewoon Heere. Gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En Jehovah, uw God, Elohim, de Heer uw God, zal uw gevangenis wenden en zich over u ontfermen. En dan moet ik helaas een correctie toepassen op de vertaling. Maar leg hem aan anderen naast. Bij voorkeur de King James Version of iets dergelijks. Dan zult u zien dat het waar is wat ik nu zeg. Er staat dan namelijk verder. Hij zal zich u ontfermen en hij zal wederkeren en u vergaderen. En de vertalers hebben het opgevat als een hendiadis en dus de beide woorden, wederkeren en vergaderen, samengetrokken en vertaald met hij zal u weder vergaderen. Maar het staat er niet. Er staat uitdrukkelijk hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volkeren. Wie zal wederkeren? Maar doe maar even snel, hè. Wie zal wederkeren? Jehovah, uw God, wanneer zal hij wederkeren? En wanneer, nou, ik zal de vraag anders stellen. Wanneer zal hij Israël vergaderen uit al de volken waarheen hij hen verstrooid had? Of wanneer zal Israël in het buitenland onder de volkeren tot geloof komen? Nou, niet vroeger dan, hè? Niet vroeger dan het einde van de 70ste week van Daniël. En die moet nog beginnen. Het is dus zeker nog niet geëindigd, dat is dus inderdaad in de toekomst. Hè? Dan zal Jehovah wederkeren. Nou zeg ik het in gewoon Nederlands, dan zal de Heer wederkeren. Daar schrik u niet van, want wij weten allemaal dat de Heer zal wederkeren in de toekomst. En wij schrikken er helemaal niet van. En bij de uitdrukking zelf denken wij er niet eens aan dat die uitdrukking inhoudt dat hij dus al een keer eerder gekomen is. Want het is zo vanzelfsprekend dat in onze gedachten niet eens meer opkomt. De Heer zal wederkomen, ja, dat, natuurlijk. Maar nou even terug naar het Hebreeuws. Jehovah zal wederkomen. Is hij dan al een keer eerder geweest? Ja, bij zijn eerste komst uiteraard. Maar de conclusie is meteen dat die Jehovah, die Heere uw God, dus inderdaad niemand anders is dan de Heere Jezus. Dat spreekt dus over zijn eerste komst hier. En ik denk dat het die gedachte is geweest die veroorzaakt heeft dat de vertalers inderdaad de uitdrukking als hendiadis hebben opgevat en dus wederkeren en vergaderen van gezegd. Nou, dat zijn een synoniemia heeft men er eigenlijk van gemaakt. Hè. Het is eigenlijk hetzelfde, men heeft samengetrokken gezegd, de Heer zal u weder vergaderen. Maar het staat er niet, er staat de Heer zal wederkeren en u vergaderen. En dat is precies in overeenstemming met zoveel andere schriftplaatsen die wij hopelijk allemaal kennen. Dus daar ga ik nog verder niet op in. Hè? De wederkomst van Christus, ter gelegenheid waarvan hij Israël alsnog zal vergaderen. In tweede instantie dus, omdat het bij de eerste keer, bij zijn eerste komst niet gebeurd is. Maar alleen al dit begrip wederkomst van Jehovah houdt in dat degene die als eerste kwam inderdaad ook Jehovah is. En daar gaat het maar om. En zo ziet u, als je zo'n vers leest, dan komt er toch nog wat interessants uit, hè? Onvermoede diepte zitten er vaak achter. Al lezen we er gemakkelijk overheen. En dat geldt natuurlijk voor het verder van dit schriftgedeelte ook. Als er in vers 5 staat, de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vader erfelijk bezeten hebben. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, God zal hen naar het land brengen. Maar je kunt net zo goed en veel beter lezen, de Heer Jezus zal hen naar het land brengen. Op grond van zijn overwinning op de dood, op grond van de heerlijkheid die hij in de hemel ontvangen heeft, op grond van het feit dat alle dingen aan hem onderworpen zijn, Hebreeënbrief, op grond van dat feit dat hij de Heere der Heerscharen is en de Heer van alle volkeren, zal hij dus dit ene volk verzamelen uit al de volkeren. Maar niettemin is het gewoon Jezus zelf. Nou, als u vragen hebt, dan steekt u gewoon uw hand op of iets dergelijks, dan negeer ik die verloop. Nou goed, nee, dan zal ik na verloop van tijd misschien reageren. Maar anders ga ik gewoon verder. Wat gewoon schriftplaatsen, ik neem ze in bijbelse volgorde, ik heb ze allemaal door elkaar staan, zodat de argumenten dikwijls heel verschillend zijn, maar we tellen ze gewoon bij elkaar op, hè? Dus ik ga gewoon verder. Hier in Deuteronomium 30 vers 3 moet je eigenlijk dus eerst de conclusie trekken dat Jehovah is niemand anders dan Jezus Christus en bovendien is hij Elohim, God namelijk. Want daar gaat het over, hè? De Heere uw God, Jehovah uw Elohim, die zal wederkeren, maar het is Jezus. Dat is een conclusie die je daaruit moet trekken, maar we zullen hem uit nog veel andere schriftplaatsen trekken. Dus we gaan gewoon door naar, 2 Samuel 22 dan maar. 2 Samuel 22. Haal ik gewoon even aan, in het loopje weg. Het had ook Psalm 18 vers 42 kunnen zijn, want het is volstrekt hetzelfde. 2 Samuel 22 vers 42... Mooie uitspraak. Waar staat, zij zagen uit, maar er was geen verlosser. Zij zagen uit naar de Heere, maar hij antwoordde hun niet. Heb u dat? Nou, wie is nou de verlosser? Kijken of onze leesoefening in de loop der jaren resultaat hebben. Ja, de een lacht daarom als ik het zo zeg, de ander wordt er kwaad om, maar goed. Hè? Maar niettemin, dat is het leesoefeningen. Hè? Ze zagen uit, maar er was geen verlosser. Naar de Heere, maar hij antwoordde hun niet. Wie is nou de verlosser? De Heere uiteraard, dat staat gewoon twee keer hetzelfde. En dat het ook inderdaad twee keer hetzelfde is, blijkt uit het feit dat uit de tweede zin bepaalde woorden zijn weggelaten. Die stonden namelijk al in de eerste en daarom worden ze niet herhaald. Het is namelijk één gedachte en daarom hoeven de dingen niet herhaald te worden. Dus staat er, zij zagen uit, maar er was geen verlosser. En dan naar de Heere, maar er hoort eigenlijk voor te staan, zij zagen uit naar de Heere, maar het feit dat die uitdrukking daar wordt weggelaten wil zeggen dat het hier precies hetzelfde gezegd wordt als in de eerste zin. Zij zagen uit naar een verlosser, namelijk zij zagen uit naar de Heere. Maar de verlosser was er niet, of anders gezegd, de Heer antwoordde hun niet. Waarmee maar gezegd wil zijn, de verlosser van Israël is gewoon Jehovah zelf. Daar kun je nog onderuit praten hoor. Ik zal het u maar voorzeggen. Daar kun je onderuit praten, dan kun je zeggen, ja, maar de Heer is degene die de verlosser zou zenden. Dus zij zagen uit naar een verlosser en baden dus om de Heer dat hij de verlosser zou zenden. En dan kun je nog bijbelteksten aanhalen waarin inderdaad staat dat de Heer hen een verlosser zond, in de dagen van Richteren bijvoorbeeld. Dat kan dus wel. Maar het punt is juist dat het hier zo niet staat. En uitdrukkelijk staat het hier zo niet. De Heer kan een verlosser zenden, maar het punt is, de Heer is zelf de verlosser. Maar de Heer antwoordt hier niet. Er is dus nog geen verlosser, die zal later komen. Dat de Heere Jezus inderdaad de beloofde verlosser is, zullen we later zien. Maar, en daarom gaan we maar gewoon even verder door. Naar Psalm 2. De bekende teksten die we vanaf deze plaats ook al meerdere malen besproken hebben. Psalm 2, waar immers de uitspraak staat in vers 7. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daar staat dus dat Christus, de Heer Jezus, de Messias, als zodanig, als Messias en dus als zoon werd aangesteld, heden, namelijk op de dag van zijn opstanding uit de dood, zoals het commentaar zegt in Handelingen 13. Maar goed, daar ga ik nou niet meer op in, maar ga nu naar vers 2, waar staat, de koningen der aarde stellen zich op, dus Psalm 2 vers 2, de koningen der aarde stellen zich op, de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat is een aardige tekst, want daar bent u zich waarschijnlijk niet bewust, maar deze tekst wordt nou met name gebruikt om te beweren dat Jehovah en de Messias twee verschillenden zijn. Want er staat toch, zij beraadslagen tezamen tegen de Heere, zowel als tegen zijn gezalfde. Maar als ik het zo lees, lees ik het verkeerd, want dat staat er nou net niet. Er staat niet, zij beraadslagen zowel tegen de Heer als tegen zijn gezalfde. Er staat gewoon, zij beraadslagen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Zodat hier helemaal niet sprake hoeft te zijn in elk geval van een verschil tussen de Heer en de gezalfde. Want en betekent in dit geval gewoon namelijk, zij beraadslagen tegen de Heer, namelijk tegen zijn gezalfde. Want de gezalfde des Heren is gewoon de Messias, en dat is de Heer. In zijn hoedanigheid van gezalfde, in zijn hoedanigheid dus van koning en priester, of zullen we maar gewoon zeggen, in zijn hoedanigheid van zoon. En daar gaat het maar om. En bedenk nog even, er staat gezalfde, maar dat had net zo goed, het is geen Grieks, maar dat had net zo goed kunnen staan Christus. Want het is heus hetzelfde, maar in een andere taal. De gezalfde is immers de Messias, Messias, of hoe het maar heet. De Christus dus in het Grieks. En hier, ik gebruik dus het vers precies tegenovergesteld als het andere doen. Sommigen zeggen, hier is het, de Heere en zijn gezalde dus zijn twee. Ik zeg, er staat de Heere en zijn gezalde dus het is één. En wie er dan gelijk heeft, dat doet er dan niet meer toe. Het punt is dan gewoon dat kennelijk het argument niet opgaat. Aan beide kanten niet, dus kun je vervolgens het vers weer overslaan. Maar niettemin, ik haal hem aan, omdat ik er stellig van overtuigd ben dat het samenspannen van de volken der aarde tegen God inderdaad niks anders is dan het samenspannen tegen de Messias. Die op aarde zou komen, aan wie al de volkeren zouden onderworpen zijn, enzovoorts. Dat is de Heere, dat is namelijk Christus, dat is de gezalfde des Heren, of hoe je hem dan ook maar noemt. Is gewoon één dus. En dat deze lezing gerechtvaardigd is, dat blijkt uit de andere teksten natuurlijk wel. Nou gaan we even verder, nog een paar psalmen. Psalm 19 is ook een aardige. Ja? In vers 3 van Psalm 2. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Je bedoelt, hun is meervoud. Ja, nou, ik heb wel eens vaker gezegd van Hebreeuwse grammatica weet ik niks. Van Hebreeuwse grammatica, daar laat ik het maar even bij. Maar als hier een meervoud staat in de grondtekst, dan komt dat gewoon omdat het nou eenmaal twee begrippen zijn die naast elkaar gezet worden. De Heere en zijn gezalfde. En dat grammaticaal een meervoud vereist is, wellicht, wil nog niet zeggen dat het ook rekenkundig om een meervoud gaat. En dat is een belangrijke gedachte. Want waar in de talen meervoud verschijnt, is in de rekenkunde lang niet altijd sprake van een meervoud en andersom. Het drukt ook juist de eenheid meer uit, want ik bedoel, als er in Genesis 1, vers 26 staat, laat ons mensen maken zodat die verder vonden. Ja, het beklemtoont juist de eenheid dat het in één keer genoemd wordt. Laat ons hun touwen van ons werpen. Je kunt ook zeggen, er wordt in het vers dus ook geen verschil gemaakt tussen de Heer en zijn gezalfde. Je kunt het argument net zo goed omdraaien. Maar inderdaad, wij kennen in het Nederlands ook een taalkundig, een grammaticaal meervoud, waar in werkelijkheid helemaal niet van een meervoud sprake is, en andersom komt ook voor. Als wij, dat is nou dom dat men dan niet een ander voorbeeld er binnen schiet, want het klinkt zo arrogant, maar als wij Hollanders in het Krugerpark leeuwen gezien hadden, hadden we lions gezien, hè? One lion, two lions, enzovoorts. Als die Engelsen of Afrikanen zelf leeuwen gezien hadden, hadden ze three lion gezien. Dat wil zeggen, het woord bleef gewoon enkelvoud. Ongeacht hoeveel ze gezien hadden, het woord bleef gewoon enkelvoud. Ja. En als wij in het Nederlands zeggen wij, de band speelt, en in het Engels wordt er gezegd, de band spelen. Maak muziek bedoel ik dus, hè? Dan is bent, het woord is enkelvoud, maar het werkwoord wat erachter wordt is weer meervoud. Enzovoorts. Ik bedoel, dat zegt niks. Het zegt niks over een aantal. Het is gewoon een taaleigen. En soms schrijft de officiële grammatica het voor. Maar ook als dat zo is, is het gewoon ontleend aan de wijze waarop taal nou eenmaal gebruikt wordt. En daar gaat het maar om, hè. Dus dat enkelvoud en meervoud zegt in de praktijk heel weinig, en het is dus echt een misverstand om op grond van een grammaticaal meervoud te concluderen dat er ook sprake is van een rekenkundig meervoud. Dat is ook een bezwaar wat ik heb, zeker tegen de uitdrukking die net aangehaald wordt, het Genesis, waar God zegt, laat ons mensen maken, zeg maar ja, het is meervoud, dus zijn het er meerdere goden. Maar die conclusie wordt men niet geacht te trekken. Ook degene die hardnekkig vasthouden aan een uitgebreide leer over een drie-enige God met drie tronen in de hemel, willen toch niet de conclusie trekken dat daar dan staat drie goden. Maar het staat er dan wel, als men consequent is. Als men zegt dat God zeide, laat ons mensen maken. En men zegt, ons is meervoud. En bovendien, Elohim is Hebreeuws. Eigenlijk grammaticaal ook meervoud, dan moet je zeggen, dan zijn er dus drie goden. En waar blijven wij dan met onze ene God? Ik bedoel, heel de redenering gaat sowieso niet op, en de mensen die dit argument gebruiken, geloven zelf niet in hun eigen argumentatie dus. Hè? In de argumentatie wel, maar wil de conclusie niet trekken. Er zijn geen drie goden, er is er maar één. En het grammaticale meervoud doet daar niks aan toe of af. Zegt in de praktijk helemaal niks. Nou goed, ja, als ik nou erop verder ga, wordt het taalles natuurlijk, hè, maar daar ga ik niet aan beginnen. Ja? Ja, tuurlijk, ja. Ja, dan zeggen wij, nou, je kunt natuurlijk het majesteitsmeervoud hebben. Wij, hoe heet ze tegenwoordig, Beatrix. Soms heb ik het idee dat Trix ook een meervoud is. Maar goed, 1 Beatrix, 2 Beatrix. Maar goed, dat even terzijde, afgezien van dat het een Gallische naam schijnt te zijn. Maar, hè? Nee, dat heeft er niks mee te maken. Maar dan zeggen wij, dan leren wij, want het moet een naam hebben. Het is grammatica, het is een meervoud. En we zeggen, het moet een naam hebben. Waarom is het meervoud? Dan geven we er een naam aan. Dan zeggen we, oh, zit dat zo? En dan neemt iedereen daar genoegen mee. Dan zeggen we, dat is majesteitsmeervoud. En dan zegt iemand van Genesis, dat is ook majesteitsmeervoud. God, wij, weet u wel, laat ons mensen maken naar ons beeld. En dan zeggen wij, dat kan dan ook majesteitsmeervoud zijn. En dan zeggen we, nee, dat kan niet, want in die dagen bestond het majesteitsmeervoud nog niet. Nou, dan lach ik ook, hoor. Hoezo? Dan zeg ik, nee, het bestond wel, want daar staat het. Hè, bedoel, wat een argument is dat. En aan de andere kant, als een spreker of een schrijver eventueel spreekt of schrijft over wij dit en wij dat, is dat dan majesteitsmeervoud? Dan bedoelt hij ook ik. Hè? Dan heet het precies het tegenovergestelde, zeggen we weer met een even duf gezicht. Oh, dan heet het bescheidenheidsmeervoud. Want hij wil niet zeggen ik dit en ik dat. En omdat ik te verzwakken, spreidt hij het uit en zegt wij. De Engelsen doen het nog anders, die zeggen niet I of we, maar zeggen one, één, iemand betekent dat dan. Het heeft lang geduurd voordat ik begreep dat als Gwilym Jones, onze goede vriend, als die het had over one, over iemand zus en iemand zo, dat hij dan over zichzelf sprak. Nee, dat heeft me een paar dagen gekost voordat ik daarachter was. Hè? Maar zo is het nou eenmaal. Maar als iemand spreken zegt wij, ik gebruik de term ook in dat verband dikwijls, dan zeggen we wij, dan is het bescheidenheidsmeervoud. Maar als u dan gist bent, hè, en goed wakker, dan zegt u, hoe kan dat nou? Meervoud kan dus zijn juist majesteitsmeervoud, om grote nadruk op het ik te leggen. En het kan ook zijn bescheidenheidsmeervoud, om het juist af te zwakken. Wat is het nou? Dat kan toch niet allebei? Dan zeg ik, ja, dat is nou eenmaal taal, dat kan allebei. Je moet zelf maar begrijpen hoe het in elkaar zit. Maar er is in ieder geval mee verteld dat een meervoud of een enkelvoud grammaticaal, dus taalkundig, niks zegt over het aantal. Of een rekenkundig aantal. Nou goed, nou ben ik er lang genoeg op ingegaan. Dus of er nou staat, laat ons zijn touwen van ons werpen, of laat ons hun touwen van ons werpen, verandert dus aan de gedachte zelf helemaal niks. Dat is maar waar het om gaat. Je leert hooguit taal. Wat ook nooit weg is, maar daarvoor zijn we hier nou weer niet. Hè? Dus we gaan door naar Psalm 19... Een prachtige uitspraak, helemaal aan het eind van de beroemde psalm. Vers 15. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten, wat strikt genomen hetzelfde is natuurlijk, redenen des monds zijn immers de overdenkingen des harten die naar buiten komen. Laat die wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Jehovah, mijn rotssteen en mijn verlosser. Wie is onze verlosser? De Heere Jezus. Wie is onze rotssteen? Wie is die steen, weet u wel? Die steen, nou ja, goed. Hè? Steen, altijd de Messias, de Heer Jezus Christus dus. Maar hier staat, het is Jehovah. Jehovah, mijn rotsteen, mijn verlosser. De verlosser is dus niemand anders dan Jehovah zelf, zoals we nog vele malen zullen zien. Wanneer ik meteen doorblader naar een heel interessante schriftplaats, dat is Psalm 68, vers 19. Ik haal wel wat problemen aan nu weer, maar goed. Psalm 68, vers 19. Waar staat: Gij zijt opgevaren in de hoogte. Wie is er opgevaren in de hoogte? Nou, Nicodemus wist het niet. Nee. Daar kom ik zo op. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen, staat er dan, onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, of gewoon om te wonen. O Heere God. En eigenlijk gaat het er maar om de hoofdzin. En de tussenzinnen zou ik eigenlijk weg moeten laten. Namelijk, de hoofdzin is dan: Gij zijt opgevaren in de hoogte, o Heere God. Wie is er opgevaren in de hoogte? Nou, dat is een moeilijke. Want je zou zeggen de Heere, maar dat kan eigenlijk niet. Want wat we van de Heere leren, van Jehovah leren, is dat hij bij gelegenheid nederdaalt immers. Die woont immers in de hemel, de Heere onze God. De Heere God woont in de hemel. En eventueel daalt hij neder naar de mens om hen gaven te geven. En eventueel om bij hen te wonen. Om de tussenzinnen dan nu maar aan te halen. Maar er staat er niet. Er staat precies het tegenovergestelde. Namelijk, gij zijt opgevaren in de hoogte. Om bij de mensen te wonen en om hen gaven te geven. En dat is een moeilijk probleem. Zo moeilijk dat in ieder geval de leraar van Israël niet begreep waar het over ging. En dat staat in Johannes 3. Dus die leggen we er meteen maar even naast. Johannes 3, daar weet u, hè, daar komt Nicodemus, de leraar van Israël, tot de Heer Jezus. En de Heer praat met hem over het ingaan in het koninkrijk, over het koninkrijk dat ongetwijfeld komen zou, maar men zou wedergeboren moeten worden om het koninkrijk binnen te gaan. De Heer zegt daarvan dat helaas men dat niet gelooft. En hij zegt daarover in vers 12... Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Met andere woorden, als het koninkrijk op aarde komt, en dus bij Israël en de volkeren, dan, ja, als het dan komt en men wil erin, dan zal men toch eerst wedergeboren moeten worden. En dat betekent in de praktijk, aan de kant van de mens, dat hij tot geloof zal moeten komen in het woord Gods, en dus tot geloof in de Heer Jezus Christus, enzovoorts. Dat is gewoon een aardse aangelegenheid. Als straks hier de Heer wederkomt en zijn koninkrijk op aarde opricht, dan wil dat niet zeggen dat iedereen daar dan dus ineens deel van uitmaakt. Dat wil zeggen dat men van de aarde zal moeten verdwijnen, kortom zal moeten sterven, tenzij men wedergeboren is. Want als men niet wedergeboren is, heeft men geen recht te wonen op aarde, omdat de aarde nou eenmaal deel uitmaakt van het koninkrijk van Christus, het openbare koninkrijk. Dat is een aardse zaak. En die gedachte, die heeft te maken met dat de Heere God zal nederdalen uit de hemel om gaven te geven, zijn geest namelijk, om maar eens wat te noemen, om gaven te geven aan de mensen, om zijn koninkrijk aan hen te geven, om hen te zegenen met al die zegeningen die je van oudsher beloofd heeft, zal ik maar zeggen. He, dat is geen enkel probleem. Maar de Heer zegt, ja, als je dat dan al niet gelooft, deze aardse dingen, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen, vers 12. En al vers 13, dan begint de Heer over hemelse dingen te praten. En zegt, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Ik heb altijd het idee dat in dit soort gesprekken, althans in de verslagen van dit soort gesprekken, altijd de tussenzinnen overgeslagen worden. En dat de belangrijkste antwoorden op de vragen slechts gegeven worden. Maar hiertussen zou het toch een vraag moeten geweest zijn over Psalm 68 vers 19. Maar hoe kan er iemand opvaren naar de hemel? Hemelse dingen, hè? Hoe kan er nou iemand opvaren naar de hemel? De mens kan toch niet opvaren naar de hemel? En dan zegt hij, nou ja, Nicodemus, er kan er maar één zijn die opvaart naar de hemel. Even het kopje laten werken. Er kan namelijk iemand zijn die eerst uit de hemel is nedergedaald. Iemand die eruit nederdaalt, kan er dus ook weer naartoe terug. Dat een mens niet kan opklimmen, dat is nog tot daar aan toe, natuurlijk. Maar als God zelf eerst nederdaalt en eventueel mens wordt, maar dat staat hier niet bij, nog niet tenminste, hè? Maar als God zelf nederdaalt en mens wordt, kan hij mens zijn, dus wel degelijk tot in de hemel weer terug opvaren. Dus zegt, er is maar één mogelijkheid, want dat staat er, hè? Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk, en dan zou je verwachten, de Zoon van God, maar dat staat er niet, de Zoon des Mensen, zodat er in één adem staat dat de Zoon des Mensen uit de hemel is nedergedaald. En dat hij ten hemel weer zal opvaren als vervulling van deze profetie uit Psalm 68 vers 19. En dat is belangrijk, de Zoon des Mensen, je zou zeggen, dat is de Zoon van Maria, hè? Of de Zoon van David, of de Zoon van Abraham of zoiets. Maar hier staat, nee, de Zoon des Mensen is degene die uit God geboren is. Trouwens toch opmerkelijk dat de mensen dikwijls de term Zoon des Mensen interpreteren alsof er alleen maar zou staan mens. De Heer Jezus, de Zoon des Mensen, de uitdrukking wordt gebruikt om te bewijzen dat hij mens is. Maar het aardige is dat in de Bijbel ligt de zaak anders. Daar wordt hij de Zoon des Mensen genoemd die uit de hemel is nedergedaald. Hij is namelijk niet mens, maar hij is de zoon van de mens, de zoon van Adam, letterlijk vertaald. Hij is de zoon, de enige erfgenaam van Adam, juist omdat hij niet alleen mens is, maar omdat hij uit God is. Of beter, omdat hij God is, namelijk omdat hij uit de hemel is nedergedaald. Zodat zelfs de uitdrukking Zoon des Mensen meer zegt over de godheid van Christus dan over het feit dat hij mens is. Het is goed om dat te onthouden. Dat moet je gewoon bijleren, maar zo is het wel. Hier staat het ook. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. Enzovoorts. En dat was dan aanhaling van de letterlijke profetie uit Psalm 68 vers 19 en in vers 14 wordt hetzelfde nog eens een keer ontleend aan een beeld uit het Oude Testament. Uit de Oude Testamentische geschiedenis. Het bekende beeld van Mozes die de slang in de woestijn zou verhogen. Want deze slang in de woestijn die verhoogd zou worden, weet u wel, de koperen slang, is natuurlijk gewoon een beeld van Christus die verhoogd zou worden tot in de hemel aan toe. Alwaar hij in de hemel namelijk, alwaar hij als de Zoon van God zit aan de rechterhand Gods en waar God hem gegeven heeft, opdat een ieder die naar hem opziet dan wel in hem gelooft, niet verderven maar eeuwig leven hebben. Dat was vers 16, maar daar hebben we ooit eens een keer een hele studiedag aan besteed, dus daar ga ik nou maar verder niet op in. Maar u ziet dus dat hier in Johannes 3 wel degelijk staat dat de Zoon des Mensen uit de hemel is nedergekomen, en op grond daarvan dus ook naar de hemel terugkeert in de eerste plaats. Maar de gedachte zelf is ontleend aan Psalm 68 zelf. Want daar staat, gij zijt opgevaren in de hoogte, o Jehovah Elohim. Dus inderdaad, degene die nederkwam uit de hemel, is de Heer Jezus, die ook weer zou opvaren naar de hemel. Want de Heer past het inderdaad op zichzelf toe, hier in Johannes 3. En daarmee zijn we er nog niet, want dan praten we maar weer eens over een omstreden schriftgedeelte, namelijk Efeze 4. Want daar wordt hetzelfde Psalm 68 vers 19 wordt daar toegepast. Waar in vers 7, aan het eind van vers 7 staat dat het Christus is die gaven geeft aan de gemeente, in het algemeen, en aan de leden van de gemeente in het bijzonder. De maat der gaven van Christus, ik ga het vers niet in, maar ik wijs maar op die uitdrukking, de gaven van Christus. Christus geeft namelijk gaven aan de gemeente, hij is immers het hoofd. Het lichaam is de gemeente is het lichaam, dus Christus geeft gaven. En dat Christus dat doet, wordt hier ontleend aan datzelfde Psalm 68 vers 19. Want staat er, waarom? Omdat Christus gaven zou geven, daarom staat er, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En het is dus precies de gedachte uit Psalm 68, dat de Heere God, want zo heet hij in Psalm 68, maar dat Christus, want zo heet hij hier in Efeze 4, zou opvaren naar de hemel om daar in de hemel gaven te geven aan mensen die met hem gezet zijn in de hemel. Dat was Efeze 1 en 2, waarin bestaat dat wij als gelovigen van vandaag met Christus gezet zijn in de hemel. En hier staat dat die Christus die ons daar in de hemel gezet heeft, ons gaven geeft. En dat niet zomaar, maar als vervulling van deze uitspraken in Psalm 68 vers 19 onder andere. Dat is wat er staat. Zodat de uitspraak in de psalm gaat over Jehovah Elohim. In Johannes 3 wordt het aangehaald en dan zegt de Heer Jezus, het gaat over de Zoon des Mensen. Dat is duidelijk, dat is hij dus in elk geval zelf. En hier staat in Efeze 4, het gaat over Christus. Dan hebben ze allemaal bij elkaar, de Heere, Psalm 68, Jezus, Johannes 3, Christus, Efeze 4. Ik kan niet missen. En dan zijn er natuurlijk altijd de bekende vragen, want daarom is het zo lastig om het schriftgedeelte te bespreken. De vraag over, maar wat is dan die gevangenis die hij gevangen genomen heeft? Dat is heel gemakkelijk, zodra we beseffen dat gevangenis hetzelfde is als ballingschap. Want de gedachte is dat de Messias zou komen om de ballingschap, dat wil zeggen degene die in ballingschap zijn, terug te verzamelen en te brengen naar het land. En het punt is dat dat in zekere zin niet gebeurd is, want het is niet gebeurd, letterlijk. Maar in andere zin is het wel gebeurd, want wij waren in ballingschap, vreemd van het burgerschap Israëls. Ik heb het niet over onze afstamming. Ik bedoel ook niet te wijzen naar de 10 stammen van Israël deze keer. Ik wijs gewoon het algemene naar heidenen nu. Hè. Wij waren in ballingschap, dat wil zeggen buitengeworpen, vreemd van het burgerschap Israëls. Maar God heeft ons die in ballingschap waren, gevangen genomen. Zijn we dus nog ballingen, gevangen genomen, in ballingschap gebracht, maar niet meer op aarde, maar nu in de hemel. Zodat we nog steeds geen deel hebben aan dat burgerschap Israëls, letterlijk in Palestina of in Israël, maar niettemin, wij hebben wel, aan andere zin, hebben wel deel aan dat burgerschap, maar dan in de hemel. En wat de aarde betreft, onze aardse positie, wel, we zijn nog steeds ballingen. En zo staat er, heeft de ballingschap, de ballingen, in ballingschap met zich meegevoerd, zodat wij vanuit de ballingschap gebracht zijn in andere ballingschap, in de hemel zelf, zal ik maar zeggen. Vandaar dat de gemeente inderdaad beschreven wordt als een gevangenis. En alle gelovigen worden beschreven als gevangenen van Christus. Ballingen met Christus. Buitengeworpen door de wereld, maar niettemin gezet in de hemel. En daarom staat er niet alleen in het Oude Testament, de Heer zal komen en gaven geven, maar er staat ook dus in Psalm 68, hij zal ten hemel varen en daar gaven geven. En hier wordt het ondubbelzinnig toegepast op onze tegenwoordige bedeling. Maar de vergelijking van de teksten doet ons meteen concluderen dat de Heer uit Psalm 68 dezelfde is als Jezus uit, en dus de Zoon des Mensen uit Johannes 3, en dezelfde als Christus uit Efeze 4. Kortom, Jehovah is gewoon Christus. Ja.
Staat het ook in 1 Petrus 3 vers...
Zal ik maar meteen nee zeggen? Ik kan daar namelijk niet op ingaan, omdat het buiten het onderwerp valt. De vraag die gesteld wordt is, staat het van die gevangenis ook in 1 Petrus 3 of daaromtrent? Mijn antwoord is meteen nee. In 1 Petrus wordt inderdaad over gevangenis gesproken en daar is de term gevangenis inderdaad van toepassing op het dodenrijk. Maar hier in Efeze 4 is deze gevangenis niet het dodenrijk. En ik kan er alleen maar in één lange zin wat over zeggen en anders spreek ik er een keer apart over. Ik had het eigenlijk op mijn lijstje voor onderwerpen staan voor bijbelstudiedagen. Het punt is namelijk dat in 1 Petrus 3 gesproken wordt over gevangenis waarin de Heer gepredikt zou hebben enzovoorts. Dat is sowieso een misverstand, want hij heeft daar niet in gepredikt. Hij heeft gepredikt aan degenen die nu in de gevangenis zijn, maar hij heeft aan hen gepredikt voordat zij in de gevangenis waren. Dat wil zeggen, hij heeft in het verleden gepredikt aan mensen die op aarde leefden, maar die inmiddels inderdaad overleden zijn en dus in het dodenrijk zijn en dus in de gevangenis. Dat is de gedachte van 1 Petrus, maar daar wil ik met genoegen een keer veel uitgebreider op terugkomen, om u dat ook aan de hand van de schrift daar te laten zien. En deze uitspraken in Efeze 4, daarvan wordt wel eens gedacht dat die gevangenis daar, dat hetzelfde is, namelijk ook het dodenrijk. En dan wordt er aan verbonden dat de Heer dus in het dodenrijk daar het evangelie gepredikt zou hebben. Vergelijk me dan met 1 Petrus 3. Hij zegt, dus hij heeft daar het evangelie gepredikt en toen hij opstond uit de dood en te de hemel voer, heeft hij daar degene, de gelovigen daar in het dodenrijk als het ware daaruit meegenomen, waarna de conclusie dus is dat de oudtestamentische gelovigen dan kennelijk nu bij de Heer in de hemel zijn. En dat is een heel groot misverstand. Ik betreur dat ook heel erg, dat misverstand bestaat. Want het doet in ieder geval in de eerste plaats afbreuk aan de positie van ons, aan de positie van de gemeente namelijk. Als namelijk Abraham, Isaac en Jacob en David en hoe ze maar heten in de hemel zijn, dan zijn niet wij de gemeente van eerstelingen, maar dan zijn zij dat. En dan bestaat er dus toch zo'n kerk der eeuwen die al begonnen is bij Adam. En als dat allemaal zo is, dan bestaat er niet zoiets als de gemeente in onze dagen met een specifiek hemelse roeping en erfenis, omdat blijkt dat alle gelovigen van alle eeuwen altijd al beloofd is dat ze in de hemel zouden komen. En ook als dat niet beloofd is, wel, ze zijn daar nu, dus so what. Maar het punt is, zij zijn daar niet. En de gelovigen zijn niet met Christus opgestaan en met Christus gezet in de hemel. Ik bedoel dus de oud-testamentische gelovigen. Zij zijn nog steeds waar zij altijd waren, opdat Christus als eersteling uit de dood zou opstaan, met achterlating van alle doden, ook de rechtvaardigen om zo te zeggen, ook Abraham, Isaac en Jacob, zijn in het dodenrijk. Ja, wat dat betekent, dat doet er nou verder niet toe. Het gaat nou maar om de uitdrukkingen. Die zijn nog steeds in het dodenrijk en zeker niet in de hemel. Daarna in de toekomst zal de gemeente in zijn geheel compleet in de hemel zijn. Dat is voltooid in elk geval bij de opname van de gemeente. En wat deze oud-testamentische gelovigen betreft, zij komen sowieso niet in de hemel. Maar het punt is, in de hemel komen en behouden worden is ook niet hetzelfde. In de hemel komen wil wel zeggen behouden worden, maar behouden worden wil nog niet zeggen in de hemel komen, want de Heer maakt straks een nieuwe aarde en de bedoeling is dat alle de gelovigen inderdaad op die nieuwe aarde zouden leven, met uitzondering van de gelovigen van onze bedeling, van de gemeente van eerstelingen. Aan hen is een hemelse toekomst gegeven, uit de uitnemende rijkdom zijner genade overigens, en niet op grond van dat wij dat zo graag willen, maar dat is het hele punt. In Hebreeën staat er heel fijntjes, er staat uitdrukkelijk dat Abraham en de zijnen inmiddels begeerig zijn naar een beter vaderland. Maar ze krijgen dat betere vaderland niet. Ze krijgen een beter vaderland, maar ze zijn niet inmiddels begeerig naar een nog beter vaderland. Want dat nog betere vaderland is de hemel zelf en dat ontvangen wij. En een iets minder beter vaderland is gewoon een nieuwe aarde, hè? En dat ontvangen Abraham, Isaac en Jacob. En Efeze 4 heeft met dit hele onderwerp dus domweg niets van doen. Dat is altijd het probleem, dan moet ik erop ingaan, terwijl het altijd buiten het onderwerp valt. Efeze 4 spreekt over de gemeente, dat is die gevangenis. Of dat zijn die gevangenen die met Christus gevankelijk zijn weggevoerd. We zijn gevangenen van Christus. Paulus zegt het van zichzelf trouwens uitgebreid in diezelfde brief. En we hebben daar als gevangenen van Christus gaven ontvangen. Kortom, wij zitten samen met de Heer Jezus Christus in die gevangenis en hij zorgt voor ons, voor al die gevangenen. Kortom, hij is de ware Jozef. Ja, dat duurt even, dus ik geef u even de tijd, niet waar? Want we zouden het voorlopig niet hebben over Jozef. Meer, daar hebben we te vaak over gesproken, dus dat doen we nou weer niet, hè? Zie je, maar dat is het beeld. Nou, dan ga ik terug, hopelijk, naar de lijn die ik aan het volgen was. We waren dus in Psalm 68, vers 19, en we hebben het vergeleken met Johannes 3 en Efeze 4, waar het volgt, Jehovah Elohim is niemand anders dan de Zoon des Mensen, namelijk niemand anders dan Christus uit Efeze 4. En zo kennen we er natuurlijk nog een paar, want dan gaan we naar Psalm 102. Nou, daar kan ik niet eens een vers in het bijzonder noemen, gaat er zelfs om een hele gedachtegang namelijk. Psalm 102... Diezelfde psalm wordt ook gebruikt als argument voor het tegendeel, namelijk als argument voor dat de Messias en Jehovah juist verschillend zijn, maar wel, dat doet het gedeelte geen recht. Hetzelfde schriftgedeelte namelijk, daar kun je net zo goed uit concluderen, het tegenovergestelde namelijk dat de Messias en de Heer Jezus dezelfde zijn, want hoe dan ook, Daar wordt gesproken over de Messias in bijvoorbeeld vers 24. Hij heeft mijn kracht op de weg ter neder gedrukt. Dat spreekt over de vernedering van Christus. En dus over zijn menswording, niet alleen over zijn kruisiging, zijn lijden, zijn sterven. Zo wordt het altijd wel toegepast, maar dat is niet de hoofdgedachte. Hij heeft mijn kracht op de weg ter neder gedrukt. Dat is op die weg die voerde vanuit de hemel naar de aarde en uiteindelijk tot in de dood. Maar die weg zelf en die vernedering begon uiteraard al toen hij zijn hemelse positie opgaf. En eigenlijk nog eerder, maar daar zullen we het nu niet over hebben. Het was al van ter gelegenheid van de nederwerping der wereld, om het dan heel precies te zeggen. Maar ga er maar niet verder op in. Hij heeft mijn kracht op de weg ter neder gedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Hij heeft mij gemaakt tot een sterfelijk mens, zo kun je het ook lezen. En ik zeide, en hier spreekt de Heer Jezus, of moet ik nou gewoon zeggen Jezus, hè? Hij zegt hier, mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. En dan zeg maar, zie je wel, er is verschil tussen die beiden. Hè? Mag je eerst even door. Hè? Mijn dagen zijn verkort en uw dagen of jaren zijn van geslacht tot geslacht. En dan staat er, gij, en dan spreekt Jezus tot God, Elohim, let op. En hij zegt, gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uw handen. En weet u wat ik nou probeer te vermijden, maar het lukt me niet, is te zeggen dat hier de zoon spreekt tot de vader. Maar je moet dat niet opschrijven wat ik nou zeg hoor. Want dan zit je meteen in de problemen. De slotverrekening staat hier niet zoon, er staat hier niet vader. Het moet duidelijk zijn dat het de Messias, zoals wij hem kennen, Jezus is, die vernederd werd. De vernederde spreekt hier tot God, zonder nadere specificatie. En de vernederde spreekt tot God en zegt over die God, gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uw handen. Niettemin, dat werk uw handen zal vergaan, maar gij zult staande blijven, enzovoorts. En dan vers 28, maar gij, God, zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. En het suggereert, maar mijn jaren wel. En dat zijn dus die van Jezus, de mens. Heb u dat? En dan zeg je, nou, dan is toch verschil enzovoorts. Hè? Maar dan zou je daarnaast moeten leggen Hebreeën 1. En dan zit je meteen in de grootste problemen. Stond vroeger hier ergens. Ja, Hebreeën 1. Waar staat in vers 8? Ik moet daar beginnen wel. Er staat in vers 8, maar tot de zoon zegt hij, en dan gaat het wel degelijk over God, die spreekt tot degene die hij als zoon heeft aangesteld, bij zijn opstanding uit de dood, weet u wel, we hebben het straks aangehaald uit vers 3 van dit hoofdstuk. Tot de zoon zegt God, of zegt hij, tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Zodat in ieder geval vaststaat, de zoon is God. Daarmee is eigenlijk alles al gezegd, want dan past op hem in ieder geval ook de goddelijke naam. De naam van Jehovah natuurlijk, maar ik lees maar verder. Tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad, enzovoorts. En dan vers 10, en dat en betekent, en tot de zoon zegt hij ook. Wat hebt u toch, hè? Dat en is gewoon de herhaling van de aanhef van vers 8. En tot de zoon zegt hij ook, gij heren, hebt in de beginnen de aarde gegrond. En de hemelen zijn werken uw handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij zullen alle als een kleed verouderen enzovoorts. En het zal duidelijk zijn dat hij rechtstreeks geciteerd wordt uit Psalm 102 vanaf vers 26. En het aardige is dat wij in het Nieuwe Testament eigenlijk nooit een echt letterlijk citaat uit het Oude tegenkomen. Want letterlijk citeren, dat is een technische bezigheid die wij moderne mensen, technische mensen ontwikkeld hebben. Vroeger deed men dat sowieso niet. Men haalde gewoon vrij aan. En men verwoordde dezelfde gedachte dikwijls ook met andere woorden. Om de echte letterlijke tekst gaat het dikwijls niet, maar de gedachte wordt dikwijls met andere woorden doorgegeven. En dan, daarmee wordt zijn oorspronkelijke tekst uit het Oude Testament in het Nieuwe niet alleen aangehaald, maar bovendien ook verklaard. Door hem wat anders te citeren dan hij er oorspronkelijk staat. Dat is geen onbetrouwbaarheid, maar dat is integendeel verklaring. Goed, en daar gaat hij dan. Vers 10 van Hebreeën 1. Gij, Heere, hebt in de beginnende aarde gegrond. En dan daarnaast, want daar komt hij uit, Psalm 102, vers 26, daar staat gewoon: gij hebt voormaals de aarde gegrond. Maar nou, het aardige is, in Psalm 102 is het Jezus, hebben we er straks vastgesteld, en ik heb niemand van u horen protesteren, is het Jezus die spreekt tot mijn God uit vers 25, Psalm 102. 25. Mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner jaren. En mijn God, gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uwer handen. En er spreekt dus Jezus tot God. Maar in Hebreeën 1 wordt dezelfde schriftplaats aangehaald en je zou zeggen precies andersom. Want daar is het God die spreekt tot wat daar heet de Zoon. God spreekt tot de Zoon en zegt: gij, Heere, de naam Heere staat er extra bij, staat in Psalm 2 helemaal niet, of Psalm 102 niet, hè, maar in Hebreeën wel. Gij, Heere, het veronderstelt dus gij, Jehovah, gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. En degene die zeggen dat God de Vader de schepping gemaakt heeft, of de schepper is, citeren dus Psalm 102 vers 26 en zeggen: kijk maar, daar staat het, God de Vader is de schepper, want de Zoon zegt het zelf. En degene die beweren dat de Zoon de schepper is, citeren hetzelfde vers, maar nu uit Hebreeën 1 vers 10 en zeggen: kijk maar, de Zoon is de schepper, want de Vader zegt het zelf. En wat is er nou waar? Allebei, want er is maar één God en Vader en Zoon zijn één. Vraag mij nou niet het te verklaren, ik vraag u om het te geloven, het staat gewoon in de Bijbel. Dat die Vader en Zoon één zijn, dus het verschil wordt helemaal niet gemaakt. Waarmee maar gewoon gezegd wil zijn dat die Zoon uit Hebreeën 1 inderdaad geacht wordt de schepper te zijn. En hij is dat onder de naam Heere, Jehovah. In ieder geval is het zo dat de uitspraken uit Psalm 102 hier in Hebreeën 1 rechtstreeks van toepassing gebracht worden op de Heere Jezus zelf. En daar gaat het maar om. En begrijp je me goed, je hoeft die dingen niet eerst te begrijpen, je moet ze lezen en ze aanvaarden en geloven, daarna kun je altijd nog proberen ze te begrijpen. Met de zekerheid dat er altijd wat zal blijven wat je nooit begrijpen zult. Maar hoe meer je van de schrift gelooft, hoe meer begrip je van diezelfde schrift ook ongetwijfeld zult hebben. Dat is maar waar het om gaat. Ja, je mag wat vragen. De zusters gaan voor deze keer, broeder. Ja,
wel.
Heere staat in Hebreeën 1 vers 10 niet met hoofdletters. Dat kan niet. En het hoeft dus ook niet. Omdat er in het Nieuwe Testament nou eenmaal nooit de naam Jehovah staat. Omdat het Hebreeuws is. En het, ja, nee, Jehovah is Hebreeuws. Ik zal het duidelijker zeggen. En het Nieuwe Testament is domweg in het Grieks geschreven. En dus de naam Heere met alleen hoofdletters kom je in het Nieuwe Testament absoluut niet tegen. Maar ik moet er wel bij zeggen dat er geen andere manier is. In ieder geval, er wordt geen andere gebruikt, de hele Bijbel niet. Er is geen andere manier om de naam Jehovah uit het Oude Testament in het Grieks weer te geven dan onder het woord Kyrios. En dus, als je Kyrios leest in het Nieuwe Testament, dan moet het doorgaan voor hetzelfde, hè, als het Griekse equivalent van de Hebreeuwse naam Jehovah. Het probleem echter is, en dat wordt altijd hier tegenin gebracht, dat we in het Hebreeuws ook hebben de titel Adonai, en die is, wordt in het Grieks ook niet anders weergegeven dan door Jehovah, zodat er zijn vervolgens, hè, dan Kyrios, laat ik het nog een keer zeggen, je hebt in het Hebreeuws Jehovah, wat naar het Nederlands vertaald wordt met Heere, en dus naar het Grieks met Kyrios, en je hebt Adonai, Dat is niet een naam, maar gewoon een zelfstandig naamwoord. Dat wordt ook naar het Grieks vertaald met kurios en naar het Nederlands met heer. Zodat er nu zijn die bij het lezen van het woord heer in het Nieuwe Testament naar eigen inzicht daarachter als het ware of daarnaast invullen Adonai of Jehovah, al naar het hen uitkomt. Maar dat is natuurlijk niet een erg eerlijke aangelegenheid. In elk geval moet vastgesteld worden dat waar de naam Heere staat, het normaal gesproken dezelfde functie heeft als de naam Jehovah, waar er nog bij komt, dat de Hebreeuwse titel Adonai ook gebruikt wordt voor Jehovah. Zodat de kans dat het op Jehovah van toepassing is altijd veel groter is dan dat het zou staan voor Adonai. Dus, ja?
Waarom hebben ze de Jehovah, waarom hebben ze dat vertaald tot Heer eigenlijk?
Men heeft de naam Jehovah vertaald, dat is een goede vraag, waarom heeft men het vertaald? Dat suggereert dat het eigenlijk helemaal niet vertaald moet worden. Nou, het punt is dat men in elk geval vroeger altijd, in het Nederlands in elk geval, namen vertaalde. Zodat wij leren over ene Lodewijk de 14e, kan je nagaan hoeveel ervoor geweest zijn, terwijl de man niet Lodewijk heette, maar gewoon Louis. Huh? Loutje, ja. En we lezen over Kareltje de Grote, enzovoort, maar die man heet Charles of zoiets. Hè. Charles, dat kan natuurlijk geen mens uitspreken, dus we vertalen dat. En we hebben het over Willem van Oranje, maar de man heet Guillaume of zoiets. Hè. Enzovoort, namen werden gewoon vertaald. Dat is gebeurd. Maar is altijd nodig geworden. Dat doen wij nu niet meer. Dus ik zie nu op de televisie, kijk ik naar het verslag van de rally, hoe heet het ook alweer? Via Parijs geloof ik, Parijs, Moskou. Beijing, en nooit van gehoord, Beijing. In het Nederlands zeggen ze dat ook hoor. Parijs, Moskou, Beijing. Dat duurde even voor ik door dat het gewoon Peking is. Peking. Weet je wel, daar komen die hondjes vandaan. Met zo'n staartje van achteren. Ja. Nou goed. Hè? Maar wij doen dat dus niet meer, hè? Maar vroeger deed men dat wel. Dus waarom heeft men vertaald? Omdat men vroeger altijd de namen vertaalde. Maar het Nederlands heeft geen equivalent voor het Hebreeuwse Jehovah. Dus wat heeft men gedaan? Men heeft er gewoon een woord voor in de plaats gezet. Daar komt het maar op neer. En inderdaad, de naam Jehovah heeft iets in zich van de Heer, de Almachtige, de Allerhoogste die er is. En de Joden, die immers de naam niet willen lezen of uitspreken, vullen voor de naam Jehovah dan ook inderdaad een van deze termen in. De Almachtige, de Eeuwige, de Allerhoogste, het had ook kunnen zijn de Heer, maar die uitdrukking hebben wij gereserveerd voor het christelijk gebruik. Daar komt het op neer. Maar het is wel verwarrend. Men had het eigenlijk niet moeten doen. Men had hem gewoon moeten laten staan. Dat is waar.
Er staat bewezen al wie de naam des Heeren zal aan, al wie de naam van Jehovah zal aanroepen.
Ja, dat is correct. Dat is correct. Er staat al wie de naam Jehovah zal aanroepen. Men heeft het dus vertaald. En heeft er al wie de naam van Jehovah of des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Dat is jammer, want daar wordt de naam Jehovah mee weggeredeneerd en wij lopen altijd het risico dat wanneer wij de naam Jehovah gebruiken en bovendien daarvan getuigen, dat wij uitgemaakt worden voor getuigen van Jehovah. Dat zijn wij dus ook, maar dan zonder hoofdletters en zonder aanhalingstekens en bovendien zonder wachttoren. Maar voor alle duidelijkheid, maar het werkt de misverstanden in de hand. Het probleem is dan weer dat zijn naam dan weer ergens weer wordt misbruikt enzovoort. Maar inderdaad, hij heet gewoon Jehovah. Jehovah, ja.
Die tekst staat in Joël. Die staat, ja. Gebruikt Paulus ook nog.
Ja.
We hebben die nieuwe wereldvertaling. Dat wordt Jehovah daar neergezet. Ze zijn met recht van de tekst.
Ja, dat is met recht.
Ze hebben nog een tekst veranderd. Dat is die vers 8 van Hebreeën. Daar staat, maar tot de zoon zegt hij, God is uw troon. Kan je dat?
Ja.
Ga je dat zeggen? God is uw troon? Voor even?
Nou, ik heb de indruk, kijk, ik ben geen autoriteit op het gebied van Grieks en Hebreeuws. En of je dus Hebreeën 1 vers 8 kunt vertalen met God is uw troon. Wel, voor zover ik er verstand van heb, zou dat als het moet kunnen, denk ik. De vertalers hebben ook moeite gehad, want die hebben er zelfs in het vers ook nog woorden zitten toevoegen. Hè? En bovendien, uw troon, o God. Dat is altijd een zwakke uitdrukking. Hè? Uw troon, o God. enzovoorts. Dus het kan best zijn dat het zou moeten zijn, of dat het zou kunnen zijn, God is uw troon in alle eeuwigheid. Maar in ieder geval staat het niet zo in, psalm 100, in de psalm waaruit het geciteerd wordt. Dat is niet psalm 102, geloof ik, hè? Nee, het is psalm 45. Dus wat er echt moet staan, zou je dan moeten ontlenen, in ieder geval niet aan Hebreeën waar het geciteerd wordt, maar aan Psalm 45, maar dat doe ik nou niet. Maar het lijkt mij een merkwaardige uitdrukking. Ik ken die uitdrukking uit de Bijbel niet. God is uw troon. Hoezo?
Nou ja, dan.
Jawel, maar zelfs als dat er zou staan, dan is dat in ieder geval een merkwaardig soort poëtisch taalgebruik, zal ik dan maar zeggen. En dan is de vraag, maar wat betekent het? En dan zeg ik, nou, dat betekent dat God hem op de troon zet, op zijn eigen troon. Op de troon Gods dus. Dus daar had net zo goed aan kunnen staan. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En dat staat er ook in de vertaling. Waarmee ik maar gezegd wil hebben. Er verandert wat mij betreft helemaal niets mee, hoor. Nee. Goed. Nou, dan laat ik het dan weer bij. Waar waren wij ook weer? Even kijken. Ja, we waren in Psalm 102. Waar uitspraken gedaan worden. Door duidelijk Jezus in zijn vernederde positie. En hij spreekt tot mijn God. Terwijl ze aangehaald worden in Hebreeën 1. En daar staat het precies andersom. Daar spreekt God tot wat genoemd wordt zijn zoon. En dat is een onoverkomelijke tegenstelling. Ware het niet dat God en de zoon gewoon één zijn. Want de zoon is God en God openbaart zich als of in de zoon. Dat is maar het verhaal. Kan het ook niet helpen. We hebben maar één God. Wij geloven toch in de enige God. Hè? Of niet? Met de nadruk op eenheid. Ja, William Jones, onze Britse vriend en theoloog bovendien, die had altijd bezwaar tegen de Engelse term. Want de Engelse term is normaal gesproken Trinity. En dat betekent niet drie-eenheid, dat betekent drieheid. En hij zei, dat is helemaal fout, het moet niet zijn trinity, het moet zijn triunity. Maar gek is, dat helpt niks, want in het Nederlands hebben wij die uitdrukking. En hij wordt gelezen en gebruikt alsof het toch trinity betekent. Drieheid. Terwijl we heus echt maar één God hebben. Dat is in verschillende wijzen openbaard. En onder verschillende namen kenbaar maakt. Dat is inderdaad juist, maar niettemin, er is er maar één. En daar gaat het om. En iets wat ook duidelijk te concluderen valt uit de vergelijking dus van Psalm 102 en Hebreeën 1. Maar goed, wij gaan weer gewoon verder. Want ik heb een hele mooie voor u. Dat is die prachtige profetie uit Jesaja 6. Dat vind ik altijd zo mooi. Want daar krijgen we met al die namen en titels meteen van doen. Jesaja 6, in het jaar dat Uzzia stierf, en daar ga ik nou maar niet op in, zag ik de Heere met kleine lettertjes, onderkast, hè? Kleine lettertjes. Er staat Heere en het zijn geen hoofdletters, dus staat er in het Hebreeuws Adonai, of Adon, of iets dergelijks. Oh, moet het toch Jehovah wezen? Is dat een van die plaatsen waarin de, hoe heet het ook weer, die jongens, ben ik even kwijt, hè? Hoe heet die jongens ook alweer? De Masoreten, dank u. Waarin de Masoreten de naam van Jehovah vervangen hebben door Adonai, begrijp ik. Ja, het maakt ons niks uit hoor. Want ik had het toch wel gezegd. Want of er nou staat Adonai of Jehovah in vers 3, blijkt dat het wel degelijk over Jehovah gaat. Jehovah Zebaot. Dus het maakt niks uit. Het punt is, dat wilde ik zeggen, dat die termen toch nogal eens door elkaar gebruikt worden. De naam en de titel. Maar het gaat om de naam en de titel van één en dezelfde. Dus ik zag de Heere, er staat dus met kleine lettertjes, maar op gezag van broeder van der Weijden. Dus moeten het hoofdlettertjes zijn? Nou, toch Jehovah moeten staan. De Joden, de Masoreten, hebben inderdaad de naam Jehovah nogal eens vervangen, omdat ze dachten dat het niet tot eer van Jehovah strekte, dat zijn naam daar genoemd werd. Dan hebben ze hem weggelaten. Maar goed. Zo zag ik de Heere, zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. En ik vertel maar niet wat het allemaal precies betekent, maar in ieder geval Jehovah op een hoge, namelijk een verheven troon. En dan staat er dat er serafs waren en dan staat er in vers 3 dat ze tot elkaar riepen en zeiden, heilig, heilig is Jehovah Zebaot, de Heere der Heerscharen. Heilig, heilig, heilig. Ja, drie keer. Broeder, ik ben blij dat u het zegt, want ik zou er niet opgekomen zijn, hoor. Eerlijk niet. Dat driemaal heilig zou betekenen dat er sprake is van een drie-enige God. Daar zou ik echt niet opgekomen zijn. Maar ik ken de redenering wel. Ja, dat is waar. Als je namelijk normaal in het theologisch naslagwerk opzoekt de argumenten waaruit blijkt dat wij een God hebben die drie is, of drie enig is dan desnoods, dan worden maar een paar teksten genoemd. Er zijn er maar enkele. De ene is in het begin dat God zei, laat ons mensen maken, en dan krijg je dus het verhaal van het meervoud, dus zijn het de drie, wat mij al ontgaat. Nog afgezien van het verschil tussen een grammaticaal en een rekenkundig meervoud, dus de vers kun je vergeten. Het volgende vers wat genoemd wordt is dit vers, Jesaja 6 vers 3, omdat er staat heilig, heilig, heilig is de Heere, dus eenmaal voor de Vader, eenmaal voor de Zoon en eenmaal voor de Heilige Geest. En dat is wel erg inconsequent. Nee, we hebben zelfs een lied waar het in staat. Zo bekend is die redenering. Het staat driemaal heilig, dus is het een drie-enige God. Ik denk altijd, hoe kom je erop? Nee, ik bedoel het niet om kritiek te hebben, maar hoe kom je erop? Het punt is namelijk bovendien dat dezelfde uitspraak, deze uitspraak namelijk, herhaald wordt in het visioen van Johannes in Openbaring 4. Daar zit hij ongeveer hetzelfde. En daar zit hij ook deze serafs, al heten het daar vier dieren. Openbaring 4 vers 8 staat er hierbij in mijn Bijbel gedrukt. Daar zit hij ook die vier dieren, vier seraf zeg dus maar. En die zeggen ook heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En waarom zeggen ze driemaal? Als je dan echt een antwoord, een Bijbels concreet antwoord wil hebben waarom dat er driemaal staat. Dan is er ook één, staat er daar namelijk bij. Nou? Die is en die was en die komen zal. Verleden, heden en toekomst. De Heere uit het verleden. Jezus uit het heden, in ieder geval van Johannes. Christus. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Hij is gisteren, heden en in de toekomst. Die is en die was en die komen zal. Dan heb je het bij elkaar. Dus als je er een verklaring voor wil hebben, dan geeft de Bijbel die. Dus verleden, heden en toekomst. En er moet er nog wat bij zeggen. Strikt genomen is die verklaring niet eens nodig en zelfs veel te ver gezocht. Als je hem zoekt tenminste, is hij veel te ver gezocht. Want driemaal heilig, wel, ik heb het al eens vaker gezegd, ja, wij roepen ook hiep, hiep, hiep. Waarom driemaal hiep? Omdat de jarige toevallig een drie-enig is of zoiets. Nee, dat geloof ik dan zelf niet. Hiep, 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 hoera. En dat doen we ook weer drie keer. Bovendien roepen wij ook driemaal leven de koningin. Want wij weten alle, al is het dan een ingebouwd soort symboliek of typologie. Wij weten alle dat de dingen nou eenmaal, alle dingen bestaan uit drieën. En het is pas volledig uit met drie. Als je vier keer hiep, hiep roept, of vier keer hiep roept, dan die is gek. En twee keer. En bij twee keer vinden wij het dikwijls wel genoeg. Maar er zijn altijd nog mensen bij wie dat ingebouwde typologisch gevoel werkt. Er komt altijd wel iemand voor de derde keer met hiep, hiep, hiep. Hoera. Ja, zo is het. Dus dat is heel gewoon. Dat hoort zo drie keer. En trouwens, in de literatuur, in de poëzie is dat verschijnsel bekend. Hè? Drie regelige versen enzovoorts. Heb ik het nog niet eens over de Keltische triaden, want daar zouden we het niet meer over hebben. Maar dat hoort bij drie. Omdat drie staat voor de belofte Gods. God herhaalt ook de belofte drie keer. Abraham, Isaac en Jacob in elk geval enzovoorts. Drie is in de Bijbel getal van de belofte. En dus wordt het vervuld. Dus komt het klaar. En dus lopen we drie keer leven de koningin. Want driemaal is een belofte, dus zal zij lang leven, is ongeveer de gedachte. Een populaire verklaring, maar niettemin in wezen volkomen correct. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat wil zeggen, hij is volkomen heilig. En inderdaad ook naar verleden, heden en toekomst. Ja, inderdaad. Maar even verder. Heilig, heilig, heilig is Jehovah, de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Maar de heerlijkheid Gods, waarin komt die tot uitdrukking? Ja, in het aangezicht van Christus, want hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En als de heerlijkheid Gods gezien wordt, dan ziet men dus het aangezicht Gods en dus Christus. Hebreeën 1 vers 3, voorzelfsprekend. En nog meer, nog sterkere mate, 2 Korinthe 4, vers weet ik niet meer, vers 4, 5 en 6 en daar in de buurt uiteraard. De heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Of het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat hebben we dezelfde uitdrukking. En hier vind je de heerlijkheid Gods. Wel, En men ziet Christus, dus dat kan niet missen. Al staat er hier, men ziet Jehovah, Zebaot, de Heere der Heerscharen. Maar dat het Christus is, dat blijkt, want dat zegt de Bijbel ook letterlijk in Johannes 12. Want als we in Jesaja zitten, komen we zelf terecht bij Johannes. En dus leg ik Johannes 12 er even naast. Want Johannes beschrijft hier hoe Jesaja gesproken heeft. En hoe Jesaja gesproken heeft over dat de ogen van het Joodse volk althans verblind zouden worden, vers 40 van Johannes 12. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dat is dus rechtstreeks geciteerd uit Jesaja 6, maar dat is vers 9 en dat hebben we nu net niet gelezen, maar staat aan. Maar de vraag is, wanneer zei Jesaja dit? En er staat er in vers 41, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag, namelijk toen hij van hem sprak. De vraag is van wie? Wel, in het kader van Jesaja 6 sprak hij uiteraard over Jehovah Zebaot, de Heere der Heerscharen, maar binnen het kader van Johannes 12 gaat het gewoon over Jezus. Dat wil zeggen, wat Jesaja in Jesaja 6 zag, was weliswaar Jehovah Zebaot, maar dat is niemand anders dan Jezus van Nazareth, in wie de Joden niet geloven, hoewel hij zoveel tot hen gesproken had en hoewel hij zoveel tekenen tot hen gedaan had. En in het kader van Johannes 12 wordt er nog vastgesteld dat deze Jezus, die immers de verheerlijkte, de heerlijkheid Gods draagt, dat deze Jezus zich ook inderdaad zou verbergen, want daar gaat dit schriftgedeelte over. En dat klopt, want hij zou zich verbergen in de hemel op een hoge en verheven troon waarvan Jesaja op voorhand al sprak in Jesaja 6. En dat is van belang om te zien, want een belangrijke Bijbelse gedachte is dat de profetieën van Jesaja in hoge mate rechtstreeks in verband staan met de boeken van Johannes. En dat is dus in de eerste plaats het evangelie van Johannes. In zekere mate ook de brieven van Johannes, al ligt dat er minder dik bovenop. Maar zeker ook met de openbaring van Johannes, met de nadruk overigens op de eerste hoofdstukken daarvan. En meer zal ik er niet van zeggen. Maar Johannes en Jesaja die zitten, in het Nederlands gezegd, op één stoel. En ze spreken beide over een verheerlijkte Christus in de hemel aan de rechterhand Gods en op de troon Gods. Of zal ik het nog anders zeggen, ze spreken beide over Christus, Jezus Christus, als de verlosser die de middelaar is van het nieuwe verbond en dus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek avant la lettre. Nee, dat is Spaans, dus begrijp ik dat ook niet, maar men heeft mij gezegd dat ik dat erbij moet vertellen. Dus daar laten we het bij. We zullen het er zelfs helemaal bij laten, want ik zie onze broeder mij zo scherp aankijken. En dat betekent onvermijdelijk dat het tijd is voor onze eerste pauze.